Exodus hoofdstuk 12 en dan eigenlijk maar twee versen vanavond. De versen 5 en 6. En daar staat Exodus 12 vers 5. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand, en dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Het is jammer dat hier de MBG-vertaling heeft in vers 5. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Terwijl er eigenlijk staat dat je een lam moet nemen. En zo heeft ook de Statenvertaling het vertaald. Gij zult een volkomen lam hebben, zegt de Statenvertaling. En dat lam, dat moest de vader van het gezin nemen uit de kudde, en dan moest hij opnemen in zijn gezin. Van de 10e staat er tot en met de 14e dag van de eerste maand. Zodat het 4 dagen in huis was, en na 4 dagen moest het worden geslacht. Dat getal 4, die 4 dagen dat het in huis was, dat getal 4, dat spreekt in de Bijbel altijd van de wereld. En u moet maar eens denken aan de wereld en aan het lam, en wat Johannes de Doper daarvan zei, toen hij zei, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En voor wie stierf het lam Gods? Voor wie stierf de Heere Jezus? Voor uitverkoren mensen? Nee. Voor goede mensen? Nee, hij stierf voor de wereld. En het werk dat hij volbracht was een verzoening niet alleen voor onze zonde, zegt Johannes, maar ook voor die der gehele wereld. Hij stierf voor zondaars. Niet voor gelovigen, niet voor uitverkorenen, niet voor een volk. Nee, hij stierf voor de wereld. En het feit dat het lam 4 dagen in het huis verbleef, toonde dat het lam verzoenende kracht had ten aanzien van de wereld. Hij is een verzoening voor de gehele wereld. En daarom moet ook Christus aan de gehele wereld, aan alle creatuur, worden gepredikt. Het bloed dat aan de deurposten moest worden gestreken, moest dus bloed zijn van een lam. En het mocht niet zomaar een willekeurig lammetje zijn, dat de huisvader van de kudde nam en dat hij dan mee naar huis nam en dan in het huisgezin opnam. Nee, dat lam, als hij dat koos in de kudde, moest het aan de strengste voorwaarden voldoen. Zoek dat maar eens met mij op in Leviticus. Leviticus 22. Leviticus 22. Er staat in vers 19. Het moet, zo gij wel gevallig wilt zijn, gaaf wezen van het mannelijk geslacht. En vers 20. Niets dat enig gebrek heeft, zult gij offeren, want het zou u geen welgevallen doen vinden. En dan vers 22. Wat blind is, of gebroken, of een wond, buil, uitslag of huidziekten heeft, dat zult gij de Heere niet offeren. En vers 24 staat nog wat. Wat echter door kneuzen, stoten, uitdrukken of snijden verminkt is, zult gij de Heere niet offeren. Nee, het moest een volkomen lam zijn. Ja, veronderstel dat een vader naar zijn kudde was gegaan en had een lammetje zien lopen en dat was kreupel en dan dacht hij van, ach, laat ik dat maar nemen, want dat is toch niks waard op de markt. Daar kan ik niet veel mee. En dat hij dat nam en dat hij dat slachtte en dat hij dat bloed van dat lammetje, van dat kreupere lam, op de deurposten had gestreken. Denkt u dat de verderfengel dan voorbij zou zijn gegaan? Dan zou de verderfengel niet voorbij gaan. Nu kon hij wel zeggen, ja, het is toch bloed? Ja, het is wel bloed. Maar het moest bloed zijn, zoals de Statenvertaling hier zegt in Exodus 12, van een volkomen lam. Gij zult een volkomen lam nemen. En dat volkomen lam wijst naar het volmaakte leven van de Heere Jezus Christus. Daar heeft het mee te maken. Waarom heeft het bloed van de Heere Jezus kracht om zonden te reinigen? omdat het bloed is van een volmaakt leven. Petrus zegt, weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar, kostbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het is bloed van een onbestraffelijk, onbevlekt lam. De MBG-vertaling zegt bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Laten we daar eens over doordenken. Waarom wordt dat genoemd onbestraffelijk? Onbevlekt. Nou, onbestraffelijk was Christus, omdat hij nooit zonde gedaan had. Hij was niet te bestraffen op een zonde. En hij was onbevlekt, omdat hij ook nooit zonde kon doen. Hij was niet besmet met de erfzonde, de zondennatuur, die, ja, volgens de Bijbel steeds overgeërfd wordt van vader op zoon. Petrus zegt dat ook. Uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Die is ijdel. Ik heb wel eens tegen Geest gezegd in het verleden over mijn kinderen. En soms zeg ik dat nog wel eens een keer. Als ze iets doen wat niet helemaal behoort. Dan zeg ik uit de gein tegen Geest. Dat hebben ze allemaal van jou. Ja. Maar is dat Bijbels? Nou, eigenlijk is dat niet Bijbels, want de erfzonde gaat via de man, niet via de vrouw. Niet in Eva zijn wij zondaars, in Adam zijn wij zondaars. En wij zeggen het ook vaak tegen elkaar, hè? Hij heeft een aardje naar zijn vaartje. Kijk, daar heb je het al. En welke aard had nou de Heere Jezus Christus? Had hij de aard van Adam? Nee, hij had niet de aard van Adam, hij had de aard van God zelf. Waarom? Omdat God zelf zijn lichaam bereidde in de schoot van de maagd Maria. Daarom was hij een onbevlekt lam. En spreekt ook het lam van Exodus 12 daarover dat het een gaaf, onbevlekt lam moest zijn. Er was geen zonde in hem. Dat was zo bijzonder. Zie daarover hoe hij mens werd, wat dieper doordenkt en de Bijbel naslaat. En je gaat bijvoorbeeld naar, en laten we dat maar eens doen, naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Dan krijg je dat bekende gedeelte waar Paulus over de vleeswording van Christus spreekt in Filippenzen 2, vers 6. Vers 6. Die in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Vers 6 begint met, die in de gestalte God zijnde. Christus was in de gestaltenis Gods. Dat woord zijnde, wat hier staat, dat is eigenlijk het woord, Griekse woord hypargon, wat betekent bestaan. En dat woord zijnde in het Grieks drukt een bezit uit. Het is je bezit. En laten we maar even wat het is, wat het betekent, die gestalte Gods. Maar die gestalte Gods was Christus zijn oorspronkelijk bezit. Het was van hem. Er wordt weinig in de Bijbel geopenbaard over de staat van de Heer Jezus Christus voordat hij vlees werd. En we moeten heel voorzichtig zijn met uitspraken daarover te doen. Sommigen die gaan zelfs zo ver dat zij het zoonschap van Christus helemaal naar voren schuiven. Naar voor zijn vleeswording. Voor Bethlehem. En spreken dat hij toen ook de zoon van God was. Moeten opletten, de Bijbel die zegt dat niet. Ga maar eens naar Lucas 1, naar die engel Gabriel, die daar bij Maria is, in Lucas 1. Luister maar eens goed wat die engel zegt. Lucas 1, vers 35. Lucas 1, vers 35. En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Ja, er staat, zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden, staat in de toekomende tijd. Er staat niet, daarom zal ook de zoon Gods die in u verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Nee, er staat dat het in de toekomst zal plaatsvinden. Daarom zal. Er staat niet, het Heilige wat in u verwekt wordt, dat heet al, of dat wordt al genoemd, zoon Gods. Nee, het is toekomende tijd. Zal genoemd worden. Ze gaat naar het Johannes-evangelie, en wel naar Johannes 1. En het Johannes-evangelie is bij uitstek het evangelie waar heel veel wordt gesproken over de vader en de zoon en de relatie tussen vader en zoon. Maar als ik begin te lezen in Johannes 1 vers 1, dan lees ik daarin den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Ik lees daar niet in den beginne was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. Dat staat er niet. Waarom niet? Omdat het niet zo was. De Bijbel kent niet een eeuwig zoonschap van God. Die zoon was voor zijn vleeswording. Hij werd pas zoon toen hij vlees werd. Voor Bethlehem was Christus het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. Wat staat er over Christus? In 2 Korinthe 4, hoeven we niet op te zoeken. Maar in 2 Korinthe 4 vers 4, daar vinden we dat Paulus vertelt dat Christus het beeld Gods is. En als je ook teruggaat naar het Oude Testament en je gaat naar de eerste pagina naar van de Bijbel en je leest daarover het scheppingsverhaal, dan kom je ook tegen dat God zegt, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis en naar ons beeld. En naar zijn beeld, staat er, schiep hij hen. Hij schiep ze dus, de mens, Adam en Eva, naar het beeld Gods. En wie is het beeld Gods? Christus. Hij schiep ze naar de beeltenis van Christus. En Christus, hier in Filippenzen 2, vers 6, die was dus in de gestalte Gods zijnde. Hij was in de gestalte Gods. In het Grieks staat voor dat woord gestalte, het woord morphe. Dat betekent eigenlijk vorm. En dat woord gestalte komt nog een keer voor in vers 7, want er staat dat nadat hij zich ontledigd heeft, dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Twee keer het woord gestalte. Hij was in de gestaltenis Gods. En dat was zijn bezit. Maar hij ontledigde zichzelf. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij werd aan de mensen gelijk, staat er. En vers 8 staat dan, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Uiterlijk. Daar staat niet het woord morphe in het Grieks, want morphe betekent gestalte. En het woord gedaante of het woord uiterlijk, zoals het hier staat, vertaald, is het Griekse woord schema. Dat betekent hoe je er uiterlijk uitziet. Je gedaante, je verschijning. Dat betreft dus schema, hoe je er uiterlijk eruit ziet en wat mensen aan je kunnen zien. Je uitwendige gedaante. Terwijl morphe we het beste kunnen vertalen niet door gestalte, maar door het woord vorm. Vorm. En dat is niet alleen uiterlijk dan, maar dat is ook uiterlijk en innerlijk. Dat is helemaal. Dat is zowel innerlijk als uiterlijk. Schema, het uiterlijke, de gedaante is alleen aan de buitenkant, maar het woord gestalte, het woord vorm, het woord morf, dat is de, als het over de mens zou gaan, de mens helemaal, zowel innerlijk als uiterlijk. Dat woord morfe, dat kennen wij wel, want het komt terug in ons woord metamorfose. Daar zit het woord morf in. Metamorfose. En we kennen in de natuur de metamorfose, bijvoorbeeld van een rups, die verandert in een vlinder. En die verandert ook helemaal. Morfe. Dat zowel uiterlijk als innerlijk verandert die. En Christus was dus in de morfe, in de vorm van God. Dat was zijn bezit. Niet alleen uiterlijk, ook innerlijk. Geheel. En Christus nam de morfe aan van een dienstknecht, van een slaaf, van een doulos in het Grieks. Hoe deed hij dat dan? Nou, door zichzelf, staat er, zichzelf te ontledigen. Zijn uitwendige gedaante was dan, schema was die van een gewoon mens. Maar innerlijk had hij zich ontledigd. Toch kon hij veranderen. Want als u met me mee wil slaan naar Matteüs 17. En dat heeft een enorme indruk gemaakt op de discipelen. In de dagen van de Heer Jezus. Matteüs 17. Want Petrus komt in zijn brief daar nog uitgebreid op terug. In zijn eerste Petrusbrief. Dan staat er in Matteüs 17, vers 1, bij die verheerlijking op de berg, dan staat er in vers 1, en 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede, en hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen werden wit, als licht. Hij veranderde, staat er. Hoe veranderde hij? Nou, je moet erg oppassen in de Bijbel met de vertaling, want wat staat er nou in vers 2? Staat daar nou morf in de grondtekst of schema? Was het alleen maar dat hij uiterlijk veranderde voor hun ogen? Of was het morfe, niet schema, maar morfe, helemaal? Nou, er staat eigenlijk hier in het Grieks metamorfomai. Hij veranderde zowel innerlijk als uiterlijk. Hij veranderde helemaal. En eigenlijk wat erin lag, wat hij ontledigd had uit zichzelf, dat kwam weer als het ware tevoorschijn. En er kwam een hele verandering vond er plaats. Hij veranderde voor hun ogen, innerlijk en uiterlijk. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als licht, als waren van binnenuit. Straalde opeens die heerlijkheid naar buiten. Die kon niet onopgemerkt blijven. En dat heeft zo'n indruk op Petrus gemaakt, dat hij in zijn eerste Petrusbrief daar weer over schrijft. Ja, broeders en zusters, de Heer Jezus is ons gelijk geworden, zegt de Bijbel, uitgenomen de zonde. Hij had geen zonde natuur. Laten we dat nooit vergeten. En het lichaam van Jezus Christus was een heel bijzonder lichaam. Dat was geen lichaam die u hebt of die ik heb, want ik heb mijn lichaam gekregen van mijn Vader. En daarom heb ik een zonde natuur. Maar hij heeft een lichaam gekregen omdat de Heilige Geest de Maagd Maria overschaduwde. De kracht des Allerhoogsten zal op u zijn. Die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Het was geen roof dat hij God was. En het woord was God. Het was geen roof. Hij heeft God niet beroofd van zijn goddelijkheid. Nee, het was zijn eigendom. Het was zijn normale bezit. Het was zijn normale recht. Christus was God. Hij had de gestaltenis God. Hij was God gelijk. En het was geen roof voor hem. Vrijwillig heeft hij zich vernederd. Het woord was God. Maar het woord, zegt ook Johannes 1, is vlees geworden. En toch, als je met de Heer Jezus dan wandelde, zoals de 12 discipelen mochten doen, wat de genade. Ja, dan maakt hij af en toe dingen mee, zoals bij die verheerlijking op de berg. En daarom zegt ook Johannes, die ook bij die verheerlijking op de berg is geweest, erbij in Johannes 1. Hè, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien. De eengeboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Die heeft hem ons verklaard. Nou, dat ontdek je. Je ontdekte als je ging aan de zijde van de Heer Jezus Christus, dat hij ons wel in alles gelijk geworden is, maar uitgenomen de zonde. Het was een vlekkeloos lam. Volkomen een lam. Volkomen gaaf. Zonder enige smet. Hij ontledigde zich. Sommigen die leren dan in de theologie dat Christus zijn godheid totaal opgaf bij Bethlehem. En dat hij volledig mens werd. Ja, dat is toch onschriftuurlijk. Dat is niet waar. Als dat waar zou zijn, dan valt heel onze verlossing in duigen. Want de Bijbel zegt zelf, de psalmist zegt, dat de mens niet in staat is om een ander mens te verlossen. En Jesaja zegt dat alleen maar God de mens kan verlossen. Ja, hij ontledigde zichzelf. Maar die ontlediging, die had dus een grens. Hij legde zijn heerlijkheid af. Tot zoverre die niet meer zichtbaar werd. Of het moest zijn dat hij opeens daar op die berg met Mozes sprak en met Elia sprak. En dat het toen weer als ware van binnenuit uitstraalde en naar buiten kwam. Hij ontledigde zichzelf. Keno staat in het Grieks. Dat betekent letterlijk zwak worden. Het dimde in hemzelf. De heerlijkheid Gods. Het werd zwak. Hij werd arm. Om ons rijk te kunnen maken. En als je daar hier kijkt naar dat vers 7 waar staat maar zichzelf ontledigd heeft, dan staat daar niet het woordje en. Bij mij staat er hier in vers 7 dan en, hè. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstig heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is, dat staat allemaal niet in het Grieks. In het Grieks staat er niet en. Nee, daar wordt het aan elkaar gewoon vastgeregen. Het zijn opvolgende stappen, het is één handeling. De ontlediging was aannemende, de gestaltenis van een dienstknecht gelijkwordende aan de mensen. In één keer. Dat was in één keer het geval. Dat was een geweldige liefde die God heeft geopenbaard. Wat een opoffering, een zelfopoffering, om als God zijnde, de laagste staat die je maar kan indenken, de staat van een slaaf, van een doulos, in te nemen. Deze vleeswording van Christus, het woord is vlees geworden, dat hij een menselijk lichaam nam, dat is een groot geheimenis. U weet wel dat in het Nieuwe Testament apostel Paulus vertelt over geheimenissen. Nou, in de eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 3, vers 16, daar zegt hij het ook. Groot is het geheimenis der godsvrucht die ze geopenbaard heeft in het vlees. Dat geheimenis, zegt hij, is groot. Het is voor ons eigenlijk ondoorgrondelijk. Het is een mysterie. De Bijbel is ook uiterst curieus en uiterst voorzichtig met zijn formuleringen als het gaat om de mensheid van de Heer Jezus Christus. Hij is aan de mensen gelijk geworden, staat er. We kunnen daarbij lezen ook nog Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 5. Waar Christus bij zijn komst in de wereld het woord heeft. En spreekt tot God. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Voor hem is een lichaam bereid. De Heilige Geest kwam over Maria. Over de maagd Maria. En er werd een lichaam voor Christus bereid. Net zoals er voor Adam in de moederschoot der aarde een lichaam werd bereid. Daarom is hij ook de tweede Adam. Daarom is hij ook eigenlijk het hoofd van een nieuw mensengeslacht. Er was een nieuwe scheppingsdaad van God voor nodig. In de moederschoot Maria. Als je heel goed oplet in de Bijbel, dan maakt de Bijbel geen fouten daarover. Want als je kijkt bijvoorbeeld in Romeinen 8, wat Paulus daarvan zegt. Romeinen 8, vers 3. Dan staat er dan zo'n beetje tussen, maar het is wel belangrijk om dat te lezen. Dan staat Romeinen 8, vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. En dan komt het. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees. In een lichaam, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Ja, hij heeft de zonde weggedragen in het vlees. Hij heeft onze zonde weggedragen in zijn lichaam op het hout. Maar dan staat er over zijn lichaam. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk. Ja, het leek er wel op, het had wel de gelijkenis van ons zondige vlees, maar het was er niet gelijk aan. God zond zijn zoon niet in zondig vlees, hij zond zijn zoon in de gelijkenis van zondig vlees. Een lichaam wat je aan de buitenkant zou zien, ja, uiterlijk is het een mens. Ja, uiterlijk is het een mens, ja. Maar die maagdelijke geboorte vond plaats. Die verwekking vond plaats van de Heilige Geest. En Maria vond het ook wonderlijk. Want ze zei ook tegen de engel Gabriel. Ja, maar hoe moet dat plaatsvinden als ik geen omgang, geen gemeenschap met een man heb. En geen gemeenschap met een man heb gehad. En toen werd het aan haar verklaard. Dat de kracht der Allerhoogste, zoals we lazen, over haar zou komen. En dat het heilige wat in haar verwekt zou worden, zou dan zoon Gods genoemd worden. En de mensheid heeft hem ook zo genoemd. De zoon van God. Het was een lichaam. Wat voor Christus bereid was. Wat wel kon zien, horen. Wat ook moest eten. Moest slapen. Maar het wonderlijke met dat lichaam is wel. Dat Christus zelf zegt van dat lichaam. Dat hij macht heeft, en die macht heb ik niet en u niet. Maar hij zegt, ik heb macht om dit lichaam af te leggen. En ik heb macht om het weder te nemen. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Waar hij vrijwillig dat lichaam met onze zonde beladen aan het hout wegdroeg. En aflag. Ja, daarom geloof ik dat het lam van Exodus 12 en het lam ook van 1 Petrus 1 een onbevlekt lam moest zijn. Christus had geen zonde natuur. Hij was niet bevlekt. Hij was niet uit Adam geboren. Hij is uit God geboren. En daarom heeft zijn bloed verzoenende kracht. Omdat het bloed is van een onbevlekt lam. Maar hij was niet alleen onbevlekt. Hij was niet alleen vlekkeloos. Hij was ook onbestraffelijk. Onberispelijk. Hij zonderde niet in zijn leven. En als een Jood een paaslam uitkoos uit de kudde. of een lam kocht dat hij bij de handelaars in de tempel kocht, dan werd voordat dat werd geslacht, het zeer nauwkeurig door de priester onderzocht of het geen enkel gebrek had. En pas als men ontdekte dat er geen gebrek aan was, dat het onberispelijk was, dan werd dat lam waardig geacht om te worden geslacht, bijvoorbeeld op Grote Verzoendag, voor verzoening van de zonde van het volk van het afgelopen jaar. En wat is er met de Heer Jezus gebeurd? Ze hebben hem gearresteerd. En hij is als een lam, staat er, ter slachting geleid. Als een lam. En hij is daar verhoord. En hij is daar bekeken op die dag. Hij is verhoord door het Joodse gerecht, door het Sanhedrin. En daarna is hij gestuurd naar Pilatus. En is hij verhoord door Pilatus. En is hij voor het Romeinse gerecht gekomen. En zowel het Joodse, de Joodse rechtbank als de Romeinse rechtbank, die moesten constateren dat deze man volkomen onschuldig was. Hij was onbestraffelijk. Je kon hem niet straffen. Hij was onberispelijk. En ook de getuigen die optraden, ja, die eigenlijk met leugens aankwamen zetten, ja, die spraken elkaar zo ernstig tegen dat het voor iedereen duidelijk was dat het leugens waren en dat er niets tegen die man kon worden ingebracht. En Pilatus zei het ook, ik vind geen schuld in hem. En Judas, die een verrader had, die moest later zeggen, ik heb onschuldig bloed vergoten. En ook de hoofdman bij het kruis, de hoofdman over 100, die zei, waarlijk, deze mens is Gods zoon. En ook de moordenaar aan het kruis zei, deze mens heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij was onberispelijk, een onberispelijk lam. En hij is onderzocht en hij is beproefd, eigenlijk heel zijn leven lang. En Jood en heiden moesten erkennen, zelfs hun vijanden, dat er niets tegen hem ingebracht kon worden, dat hij geen zonde had, dat hij een volkomen lam was. En dat alles wordt voor afschaduwd door dat paaslam hier in Exodus 12. Dat men nauwkeurig moest onderzoeken of het helemaal gaaf was, zonder enig gebrek. Want het was belangrijk, het bloed van dat lam moest in staat zijn om te redden. Te redden van het oordeel, te redden van de verderfengel. God zei, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Het bloed moest waardig zijn om als zoenbloed te kunnen vergeren. Het moest reddende kracht hebben. Want de waarde van het bloed werd bepaald door de waarde van het leven. Degene die zijn bloed gaf. Broeders en zusters, ik hoop dat met deze kerstdagen u nog eens terug mag denken aan die vleeswording van Christus. Wat hij voor ons heeft overgehad en wie hij eigenlijk is in zijn vleeswording. Dat u daar de Bijbel als ware mee mag openslaan rondom die kerstdagen. En dat u bovenal niet uit het oog zult verliezen dat wat Petrus heeft gezegd in zijn eerste Petrusbrief. Weet dat, broeders en zusters, weet, laat dat nou eens bij ons doordringen, weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, dat u van de vaderen overgeleverd is, die hele zondennatuur met al die zondige wandel, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. En ik hoop dat dat kerst mag zijn voor u en voor mij van 2006. Dat we hem zien. Dat we zijn heerlijkheid zien. Dat we zien dat hij vol genade is. Vol waarheid is. Dat hij ons De Vader verklaart dat we door hem de Vader leren kennen. En dat dat geloof wat hij in ons verwekt heeft, dat dat tevens is hoop op God. En dat we de moed niet verliezen, dat we de hoop niet verliezen, want we hebben een hemelse Vader en een hemelse Zoon aan de rechterhand, die voor ons zorgt, die voor ons pleit, die met ons medegaat, die zijn leven met ons leven deelt en daarmee is verbonden. Amen.